Laten we stil worden voor Gods aangezicht en deze dienst heel persoonlijk aan de Heer opdragen. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. En zo zijn we vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. We gaan ook met elkaar nog het derde en het vierde couplet zingen van 543, 3 en 4. Fijn dat u gekomen bent, dat we met elkaar weer die prachtige liederen mogen zingen en samen ook na mogen denken over het prachtige onderwerp. Hem kennen en bekendmaken, het jaarmotto van onze gemeente waar we ook vanmorgen weer verder mee zullen gaan. Laten we samen deze dienst aan de Heer opdragen. Heren, we hebben net met elkaar gezongen, ik heb geloofd. En daarom zing ik. Geloof en dankbaarheid, geloof en aanbidding, geloof en zingen, dat hoort bij elkaar. Want het geloof in u, Heer Jezus, dat geeft ons zoveel. We zijn zo rijk geworden door u, Heer Jezus. U die zo rijk was en om onsentwil arm geworden bent, die in diepe armoede hier naar deze wereld gekomen is. Heer, u heeft ons zo rijk gemaakt. We hebben vergeving van zonde ontvangen. Heer, we hebben eeuwig leven ontvangen. We hebben een geweldige hoop, een geweldige toekomst. Heer, we hebben iemand die in ons woont, die ons kracht geeft. Die ons nabij is. Die ons wijsheid geeft. Die ons de weg wil wijzen die we moeten gaan. Heer, we zijn ontzettend rijk geworden en we willen u daarvoor hartelijk bedanken. In de liederen die we met elkaar zingen, in de dankgebeden. Heer, dank u wel dat u ons hier naartoe gebracht heeft en dat we naar uw woord mogen luisteren en u beter mogen leren kennen om u dan ook bekend te maken aan de mensen om ons heen. Heer, wilt u vanmorgen in ons midden zijn? Wilt u tot ons spreken, onze harten aanraken? Wilt u ons bemoedigen? Heer, we hebben het zo nodig. In deze wereld waarin we leven, Heer, krijgen we met zoveel te maken. Zoveel dingen die van ons verwacht worden. Het begint al vaak, 's maandags morgens heel vroeg, als velen van ons al in de auto stappen, onderweg zijn. Heer, het lijkt er soms wel eens op dat deze wereld ons alle energie kost die we hebben. Heer, we worden soms wel eens leeg gemolken in deze wereld. Maar Heer, vanuit deze wereld, vanuit deze situatie waarin we leven, willen we onze ogen opheffen tot U. En we willen juist de dingen zoeken die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want we weten, Heer, al de dingen van deze aarde gaan voorbij. Al de dingen van deze aarde zijn tijdelijk. En daarom willen we ons richten op het eeuwige, op Uzelf, Heer Jezus. En daarom wil ik U vragen, Heer, wilt U ons kracht geven om vol te kunnen houden hier in deze wereld? Wilt U ons opnieuw bemoedigen, Heer, om ook tot zegen te mogen zijn in deze wereld? Heer, als we kijken naar alles wat er om ons heen gebeurt, naar de vreselijke rampen, zoals in de Filipijnen, maar ook in Sardinië, maar ook in Midwest-Amerika. Heer, dan gebeuren daar dingen die eigenlijk nog nooit gebeurd zijn hier op deze wereld. We zeggen zo vaak van, ach, dat is al zo lang en dat is al zo vaak gebeurd. Maar we zien, Heer, dat het natuurgeweld die vormen aanneemt die nog nooit geweest zijn. En ik wil U bidden, Heer, wilt U ons helpen om te zien dat deze schepping zucht in al haar delen en in baresnood is. En dan weten we, Heer, als de schepping in baresnood is, dan zal er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde verschijnen, waar gerechtigheid zal zijn. Heer, en we danken U dat we daar naar uit mogen kijken. Ook al zeggen de mensen om ons heen, waar blijft die belofte van zijn komst? En er is niets veranderd, mogen we toch weten, Heer Jezus, Uw komst is nabij. En voordat U komt, Heer Jezus, willen we U steeds beter leren kennen. Wil U bidden, Heer, wilt U met hen zijn die deze dienst niet mee kunnen maken? Die ziek zijn of te oud zijn om deze dienst nog bij te kunnen wonen. We voelen ons met hen verbonden en we willen U bidden, Heer, wilt U hen bemoedigen? Willen we in het bijzonder bidden, Heer, voor onze zuster Dini Schippers? U kent haar problemen, U kent haar lichamelijke nood. En ik wil U vragen, Heer, wilt U haar bemoedigen? Wilt U ook met onze zuster Gerry Middelwijk zijn? U weet dat ze er erg naar verlangt om in ons midden te komen. Ik wil U bidden, wilt U haar ook bemoedigen? Wilt U bidden, Heer, voor onze broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze in U geloven? Heer, geeft hen de moed en de kracht om vol te houden. En ik dank U wel, Heer, dat we ook voor hen mogen bidden. Wilt U bidden, Heer, wilt U met uw volk Israël zijn? We danken U voor uw volk. U zult tot uw doel komen met uw volk. En wat is geweldig, Heer, om te zien hoe vele Joden weer terugkeren naar hun eigen land. Maar we zien tegelijkertijd de spanning rondom Israël ook toenemen. Maar we danken U, Heer, het is uw volk, het is uw land, het is uw stad, Jeruzalem. En U heeft uw plannen over uw volk en U zult tot uw doel komen. Zo ook met ons, ook vanmorgen. Heer, wilt U uw zegen schenken. Dank U wel, Heer, dat we ook mogen bidden voor broeder Henk Schepping, die woensdag zijn verjaardag zal vieren. We willen U bidden, wilt U hem ook zegenen, samen met zijn vrouw Annie. Heer, wees hen heel dicht nabij. Dank U wel, Heer, dat we zo voor elkaar mogen bidden en het ook vanmorgen van U mogen verwachten. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen uit de bundel Opwekking 687. Heer, wijs mij de weg. Het is een lied wat we nog niet zo heel vaak gezongen hebben, maar wel de laatste tijd geleerd hebben. Het is een heel mooi lied. En denk goed na bij de woorden die we zingen. Als mij de moed ontbreekt, is Hij degene die ons de kracht geeft om door te gaan. Laten we het echt als een gebed zingen. Heer, leid mij op uw weg. Thank you. U kent de uitspraak van Corrie ten Boom, dat zij zei, als wij onze goede herder volgen als schapen, dan komen we nooit op een plekje waar hij niet geweest is. Waar wij zijn, daar is hij al lang geweest. En wat geweldig dat je dat mag weten, dat er nooit een onbekend stukje voor hem is, dat hij in alle delen, in alles op gelijke wijze als wij verzocht geweest is, en dat hij ons tegemoet kan komen waar wij in verkeren. We gaan samen een stukje lezen uit Johannes, het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 1. Johannes hoofdstuk 1, vers 35 tot en met 43. Johannes hoofdstuk 1, vers 35 tot en met 43. Johannes 1, vers 35 lezen we het volgende. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag gaan, zeide hij, zie het Lam Gods. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en volgden Jezus. Maar Jezus keerde zich om en zag dat zij hem volgden. En hij zeide tot hen, wat zoekt gij? Zij zeiden tot hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester, waar houdt gij verblijf? Hij sprak tot hen, komt en ge zult het zien. Zij kwamen dan en zagen waar hij verblijf hield. En zij bleven die dag bij hem. Het was omstreeks het tiende uur. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het aan Johannes, van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem, we hebben gevonden de Messias, wat betekent Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus zag hem aan en zeide, gij zijt Simon, de zoon van Johannes. Gij zult heten Kefas, wat vertaald wordt met Petrus. Tot zover dit gedeelte uit Johannes 1, waar we straks met elkaar over na zullen gaan denken. We gaan eerst met elkaar nog een lied zingen uit Johannes de Heer, lied 133. En tijdens het voorspel zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En ook het werk van Elim. Het werk van Elim neemt behoorlijke grote vormen aan. Eigenlijk te veel. Er zijn te veel mensen die pakketten krijgen. We zijn onze bovennorm eigenlijk al overstegen. En dat kan eigenlijk niet. Maar dat kan alleen voortgang vinden als u bereid bent om daar ook aan mee te helpen. We gaan elke keer toch zo'n 35 pakketten de deur uit. Goed gevuld. En we komen in een tijd waarin er nog meer vraag zal zijn van mensen die deze pakketten nodig hebben aan voedselhulp hier in de Enschede. En u kunt daar aan meehelpen. De eerste collecte voor het werk in de gemeente, dat is ook nodig. Dat hebben we afgelopen dinsdag wel gezien in de jaarvergadering. Maar ook de pakketten voor de Elim. En ik wil deze collecte van harte bij u aanbevelen. Twee collecten in deze rondgang, terwijl we luisteren naar het voorspel van lied 133... En van lied 133 gaan we straks het eerste, het tweede slaan we over, het derde, vierde en vijfde zingen. 1, 3, 4 en 5, hij die rustig en stil.
Thank you.
Zie slechts op hem, altijd ziende op hem. Johannes de Doper die zegt, zie het Lam Gods. Zie het Lam Gods. We mogen naar hem kijken. Het is het motto wat we bij de startzondag ook bekendgemaakt hebben. Hem kennen en hem bekend maken. Naar aanleiding van het gedeelte wat er in Hosea staat. Ja, wij willen hem kennen en naar jagen hem te kennen. Dat is het vers wat we uit Hosea daarbij gezocht hebben. Prachtig vers. Ja, wij willen hem kennen. Kennen we hem? In hoeverre kennen we de Heer Jezus? Paulus zegt in de Filippenzenbrief zo mooi dat hij heel veel losgelaten heeft. Heel veel dingen in zijn leven losgelaten heeft. En dan zegt hij uiteindelijk dit alles om hem te kennen. En hem kennen is niet alleen theoretisch hem kennen, maar dan zegt Paulus de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden. Dat is hem kennen. Dat hij als het ware helemaal in ons is en dat we hem echt ervaren in ons leven. Mensen, dat is het hoogste goed wat er is, hem kennen. Nou, we hebben de vorige keer ook wat over Johannes de Doper nagedacht. En Johannes de Doper die zegt in dit hoofdstuk, in het 26e vers, dan zegt hij, ik doop u met water, maar midden onder u staat hij van wie gij niet weet. Dat is wat, hè? Johannes de Doper die zegt, hij staat midden onder jullie, maar jullie kennen hem niet. Jullie weten niet wie het is. Het kan best zijn dat hij al jaren midden onder ons is en dat je hier bent en dat je hem nog niet echt kent. Hem leren kennen, midden onder u. En één ding is zeker, broeders en zusters, hij is vanmorgen midden onder ons. Gelooft u dat? Hij is hier vanmorgen midden onder ons. En wat zou toch jammer zijn dat je hem nog niet echt kent. Hem nog niet kennen, midden onder ons. Hij is midden onder ons. En Johannes die zegt op een gegeven moment ook in het 33e vers, ik kende hem niet. Ik kende hem niet. Het was zijn neef. Hij was een half jaar eerder geboren, maar hij kende hem niet. En uiteindelijk, als hij dan de Heer Jezus leert kennen, is het allereerste wat hij zegt, zie het Lam van God. Dat de zonde der wereld wegneemt. Prachtig. Waarom kende hij ineens de Heer Jezus? Dat was alleen mogelijk omdat de geest van God neerdaalde. Toen heeft hij Jezus leren kennen. En dat hebben we de vorige keer ook gezien. Je kunt alleen de Heer Jezus leren kennen door het werk van de Heilige Geest. Als Gods geest in jouw leven neerdaalt, dan leer je de Heer Jezus kennen. Want de Heer Jezus zegt, hij zal van mij getuigen. We hebben de geest van God nodig om Jezus te leren kennen. Nou, en dan wordt hier gesproken over de volgende dag. Weet je, die uitdrukking kun je hier 3 keer in het Johannes-evangelie terugvinden. Als u de Bijbel bij u heeft, u kunt het vinden in vers 29. 29 begint met de volgende dag. Zag hij Jezus tot zich komen en hij zei, zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. In vers 35, daar staat, de volgende dag stond Jezus daar weer met Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag gaan, zei hij, zie het Lam Gods. Vers 44. De volgende dag wilde hij naar Galilea vertrekken. 3 keer komt dat hier voor, de volgende dag. Dus het gaat hier over 3 dagen achter elkaar. Dat er iets gebeurt. De ene dag zien we dat hier Jezus naar Johannes de Doper toekomt. De tweede dag zien we dat Johannes de Heer Jezus ziet gaan. Hij zag hem gaan. En de derde dag zien we dat de Heer Jezus van plan was om Jeruzalem te verlaten en naar Galilea te gaan. 3 keer de volgende dag. Heel veel mensen hebben dan soms ook de vraag, wat betekent dan hoofdstuk 2 vers 1? Waar staat, en op de derde dag was er een bruiloft in Kana. Zou dat dan de vierde dag zijn of de derde dag? Wat is dat die derde dag? Als je al 3 keer hebt de volgende dag, Dan kun je niet zeggen, nou de derde dag, want die is al geweest. Die derde dag was er een bruiloft. Nou, wat is dan die derde dag? Misschien wel leuk voor u om dat te weten. We zijn wel eens een aantal keren in Israël geweest. En als u in Israël komt, we hopen volgend jaar najaar weer een keer naar Israël te gaan. En ik hoop dat er weer heel veel van u meegaan. We waren toen op dinsdag in Joppe. Nou, Joppe, dat ligt net ten zuiden van Tel Aviv. En dat is een heel idyllisch, een prachtig stadje aan de Middellandse Zee. Mooie, mooie rotspartijen heb je daar. Maar we zijn er niet geweest toen we de laatste keer in Israël waren. Maar we moeten ons proberen om daar nog eens een keer naartoe te gaan. En als je dan op dinsdag in Joppe komt, dan vind je daar, dan zie je daar iets heel bijzonders. Dan komen er elke dag op dinsdag een heleboel bruidspaartjes. Want die trouwen allemaal op dinsdag. En dinsdag is de derde dag voor Israël. He, zaterdag is de laatste dag en dan beginnen we met zondag is de eerste dag. Maandag de tweede dag en dinsdag de derde dag. Waarom trouwen die mensen nou allemaal in Israël op de dinsdag? Nou, de dinsdag is de derde dag. En als je nou op de eerste bladzijde van de Bijbel kijkt, dan is die derde dag de dag waarop God de aarde liet bovenkomen. Het water verdreef en dan staat er en dat de aarde vruchtbaar werd. En groen gras spruit uit op de aarde en de aarde begon vrucht te dragen. En dat is met name die derde dag waarom de Joden op de derde dag allemaal trouwen. Want ze willen graag in hun huwelijk ook vruchtbaar zijn. En vandaar de derde dag, de bruiloft in Cana. De derde dag. Nou, we zien hier dat de Heer Jezus op punt staat om naar Galilea te vertrekken. En daar in Galilea vindt dan die bruiloft in Cana plaats. Dan lezen we dat hij weer een poosje in Galilea bleef, in Capernaum. Maar toen ging hij weer terug naar Jeruzalem. En daar had hij dat gesprek rondom het paasfeest met Nicodemus. Maar hier zien we dat er Jezus nog in Jeruzalem is. En dat Johannes de Doper de Heer Jezus ziet als het Lam van God. De eerste keer zei hij, zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Toen kwam Jezus naar hem toe. De tweede keer als Jezus gaat, zegt hij, zie het Lam van God. Hij wees als het ware op Jezus en zei, daar moet je zijn, bij hem moet je zijn. En dan zien we dat twee discipelen van Johannes de Doper, achter de Jezus aangaan. Eigenlijk wel heel mooi. Ze zagen het Lam van God en ze volgden het Lam van God. Als je open ogen krijgt voor wie het Lam van God is, dan ga je het Lam van God ook volgen. Weet u, dit is de eerste reactie van mensen die Jezus ontmoeten. Het eerste wat je ziet als mensen ontdekken, zie het Lam Gods, dat is, dit zijn de eerste volgelingen die Jezus volgen. Ze volgen het Lam. En weet u waar het Johannes-evangelie mee eindigt? Johannes-evangelie eindigt dat, misschien wel goed om dat even te lezen, in Johannes hoofdstuk 21. Het begint met het volgen van het Lam en het eindigt met het volgen van de Heer. We hebben hier dat gesprek dat de Heer Jezus heeft met Petrus. Op deze bladzijde van de Bijbel, Johannes 1, ontmoet Petrus ook de Heer Jezus. En we zullen zien wie er nog meer de Heer Jezus ontmoet op die bladzijde. Maar als we dan kijken naar Johannes 21, dan staat er aan het einde van vers 19. En dit gezegd hebbende sprak hij tot Petrus, tot hem, volg mij. En Petrus zich omwendende zag de discipel volgen die Jezus lief had. Wie zou dat zijn? Die zich bij de maaltijd aan zijn borst geworpen had en gezegd had, Heere, wie is het die u verraadt? Toen hij deze zag volgen, zeide Petrus tot Jezus, maar wat zal met hem gebeuren? Jezus zei tot hem, indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt gij mij. Mooi hè? Johannes begint met het volgen van Jezus en het eindigt met het volgen van Jezus. En weet u, Johannes die schrijft ook, misschien goed om dat ook even op te slaan, want het is dezelfde apostel die dat schrijft in Openbaring hoofdstuk 14. In Openbaring hoofdstuk 14, daar staat dat Johannes het Lam van God ziet. Maar niet alleen het Lam van God, maar ook degene die hem volgen. Dan staat er in Openbaring hoofdstuk 14 vers 4 over de 144.000 die het lam ontmoeten. Dan staat er in het midden van dit vers, vers 4 van Openbaring 14. Deze zijn het die het lam volgen waar het ook gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, ze zijn onberispelijk. Dit zijn de gekochten uit de aarde. Nou, wij zijn ook gekocht door het kostbare en dierbare bloed van Jezus. En dan staat er, deze zijn het die het lam volgen, overal waar het lam gaat. Daar begint het mee, hem kennen. Ze volgden hem. Mag ik eens aan jou vragen, aan u vragen? Ben je ook een volgeling van de Heer Jezus? Ben je een volgeling van het Lam? Dat gaat door hele moeilijke situaties heen soms. Het Lam volgen. We lezen in Johannes 1 dat er twee discipelen waren die van Johannes de Doper naar de Heer Jezus gingen en hem volgden. Ze volgden Jezus. Weet u wie een van die discipelen was? Nou, we hebben het gelezen. Eén van hen was Andreas. Waar leidde het uiteindelijk naartoe voor Andreas, het volgen van Jezus? Het leidde uiteindelijk, u heeft er allemaal wel eens van gehoord, naar het Andreaskruis. Die kruisen die je wel eens ziet bij een spoorwegovergang. Een Andreaskruis, niet een opgericht kruis, maar zo'n kruis. Waaraan Andreas met handen en voeten gespreid gestorven is voor zijn heiland. Hij volgde Jezus. Daar begon het. Zijn wij bereid om Jezus te volgen? Zijn we bereid om achter het lam aan te gaan? Overal waar het lam gaat. Dat vraagt wel heel wat van ons. Het lam volgen. Andreas was één van die twee. En wie was nou die andere? Dat was niet Petrus. Want die vond Andreas later. Andreas en Petrus waren broers. Maar er was ook nog een ander broer, andere stel broers die Jezus volgde. En weet je wat nou zo typisch is? Van deze twee broers, Johannes en Jacobus, die ook vissers waren, en dat is heel bijzonder, lees je helemaal niets in het Johannesevangelie. In Matthäus, Marcus, Lucas wordt heel veel gesproken over de zonen van Zebedeus, Johannes en Jacobus. Maar de naam Johannes, ja wel Johannes de Doper, maar de naam Johannes de Apostel en de naam Jacobus, zijn broer, vind je in het hele Johannesevangelie nergens terug. Want dat doe je niet. Als je je evangelie schrijft, schrijf je nooit je eigen naam erin. Dat kunt u bijvoorbeeld ook vinden, u weet het waarschijnlijk allemaal wel, de Enschedeërs, in de glas- en loodramen in het stadhuis. Daar vind je in een van de hele kleine hoekjes twee musjes. En dat is dan de handtekening van degene die de glas- en loodramen daar gemaakt hebben, de gebroeders Mus. Ja? Twee hele kleine musjes. En in het verborgen vind je Johannes zijn handtekening terug. Die andere discipel, die andere apostel, die discipel die Jezus lief had. Of die jongere die veel sneller bij het graf kon komen. Dat was Johannes. Hij schrijft over zichzelf niet en wellicht ook niet over zijn eigen broer Jacobus. De verborgen apostel daar in het Johannesevangelie zelf. Johannes. Ze volgden Jezus. Andreas en Johannes. En dan is het heel wonderlijk wat hier gebeurt. Ze zien Jezus, ze zien het Lam van God, ze volgen hem en dan keert het Lam van God zich om. En dan stelt het Lam van God een vraag. Een vraag die hij vanmorgen ook eigenlijk aan ons stelt. En het zijn het zijn de eerste drie woorden die Jezus spreekt in het Johannesevangelie. Al het andere gaat nog steeds over Jezus. Maar dit zijn de eerste drie woorden die Jezus spreekt in het Johannesevangelie. En die eerste drie woorden, die kunt u vinden in het 38e vers, waar Jezus zich omkeert en tot hen zegt, wat zoekt gij? Dat zijn de woorden. Daar begint Jezus zijn spreken mee in het Johannesevangelie. Wat zoekt gij? Eigenlijk wel heel mooi. Zo duidelijk. Zo duidelijk de eerste woorden van Jezus. Wat zoekt gij? En natuurlijk. Andreas. Petrus. Hoe kwam het dat Andreas een discipel van Johannes de Doper was? Wat was Johannes voor een man? Johannes was een grote man in Israël die de weg bereidde voor de Messias. Er was in Israël een Messiasbeweging. Er was in Israël een beweging waarin mensen uitkeken naar de Messias die zou komen. En Andreas, die was daar vatbaar voor. Andreas had zijn schip al lang verlaten, zijn water, zijn beroep al lang verlaten. En had zich aangesloten bij deze Messiasbeweging. Een zoekende beweging, je zou vandaag kunnen zeggen een Maranatha-beweging. Mensen die uitkeken naar de komst van de Messias. En niet alleen Andreas, maar Petrus was daar ook. Want Andreas vond Petrus ook daar tussen de discipelen van Johannes de Doper. En Johannes en Jacobus waren daar ook. En Filippus, waar je iets verder over kunt lezen, die ook uit dezelfde stad kwam als Petrus, die was er ook. En Nathanael was er ook. Het waren allemaal vissers. En de eerste discipelen die Jezus koos, kwamen allemaal uit de kring van Johannes. Wat zochten ze? Ze zochten de Messias. Ze zochten de komst van de Messias. Een verlangen hadden ze. Maar misschien wel goed om ons te vragen. Als er Jezus nu vanmorgen in ons midden zou zijn. En hij zou aan jou heel persoonlijk vragen, wat zoek je nou? Waarom kom je hier eigenlijk naartoe? Waarom ben je nou vanmorgen vroeg opgestaan? Waarom heb je al je kinderen klaargemaakt om hier naartoe te komen? En een heleboel werk verzet. Wat zoek je nou eigenlijk? Wat kom je hier eigenlijk doen? Wat zoek je? Weet je, dit is de meest belangrijke vraag in je leven. Waar draait het in ons leven om? Wat zoek je? Wat zoek je? We zijn er vanmorgen mee begonnen dat Paulus zegt, zoek niet de dingen die hier op deze wereld zijn. Maar zoek de dingen die boven zijn. Wat is het belangrijk dat wij in ons christenleven ons richten op de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Wat zoekt gij? Ik vond het trouwens al heel mooi. Ik had het lied eigenlijk nog wel op willen geven, maar dat lukte dit keer niet. Maar als je kijkt in Matteüs hoofdstuk 6. Matteüs hoofdstuk 6, daar staat. In vers 31, Matteüs 6, vers 31, daar staat. Maakt u dan niet bezorgd. Misschien ben je hier wel met heel veel zorgen naartoe gekomen. En kom je er niet meer uit. En de Heer zegt heel eenvoudig. En die weet precies waar je mee bezig bent. Die weet precies wat er aan de hand is. Hij zegt heel eenvoudig, maak u dan niet bezorgd. Paulus zegt, ik zou wel willen dat je zonder zorgen was. Maak je niet bezorgd. Zeggende, wat zullen we eten? wat zullen we drinken? De eerste levensbehoefte eten, drinken, genot. Waarmee zullen we ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. De hele economie om ons heen en alle mensen om ons heen die de Jezus niet kennen, zijn allemaal gericht op eten, drinken, kleding. Het is allemaal het stoffelijke. Allemaal het aardse. En alles gaat weer voorbij. En verouderd. En toch zijn alle mensen daarop gericht. Maar christenen, die kijken ergens anders heen. Want dan staat er, want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft. En dan staat er, maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Zoekt eerst God zelf, zijn koninkrijk, zijn heerschappij, zijn macht. De Heer Jezus draait zich op en hij zegt, wat zoek je? Wat zoek je? Waar gaat het je om? Wat is de essentie van jouw leven? Waar verlangen we naar? Wat zoek je? En dan is het zo mooi dat hier staat, ze zochten. En dan komt Andreas later bij Peter en zegt, we hebben het gevonden. We hebben het gezocht. En we hebben hem gevonden. We hebben de Messias Christus gevonden. Als antwoord op deze vraag, wat zoekt gij? Geven deze twee apostelen heel eenvoudig een antwoord. Ze zijn een beetje, ze weten eigenlijk niet zo goed wat ze moeten zeggen. En wat zeggen ze dan in vers 39? Waaruit gij verblijf? Dat is misschien wat eerste wat ze konden zeggen. Maar ja, door de woorden heen, waar houdt gij verblijf, daar steekt een heel andere boodschap doorheen. Eigenlijk zouden ze het liefst willen zeggen, Heren, we willen u een beetje beter leren kennen. We willen u kennen. Maar ze zeggen maar, waar woont u? Waar kunnen we u even ontmoeten? Waar houdt u verblijf? Trouwens ook heel mooi, dat als antwoord wordt gegeven, ze zeiden tot hem, Rabbi. Ja, zo kenden ze hem. Ze zeiden, Rabbi. En toen Andreas bij Petrus zijn broer kwam, toen zei hij niet, we hebben de Rabbi gevonden. Wat zei hij toen? We hebben de Messias gevonden. Van een Rabbi was hij in dat gesprek voor hen geworden een Messias. Hem leren kennen. Ze hebben hem leren kennen. In die dag dat ze bij hem waren. Waar woont u? Waar woont de Heer? Waar verblijft de Heer? Weet u, er staat een prachtig vers, u hoeft het niet op te slaan, in Jesaja 57, dat hij wil wonen in de hoge en bij de verbrijzelde en nederige van geest. Het lijken net twee uitersten. Toen de Jezus hier op aarde kwam wonen, kwam hij in diepe nederigheid. Hij koos niet het paleis in Jeruzalem uit, maar een stal tussen de beesten. Jezus kiest altijd een woning uit waarin nederigheid geleefd kan worden. Hij wederstaat de hoogmoedigen. De nederige geeft hij genade. Waar houdt gij verblijf? Mag ik je heel persoonlijk vragen. Houdt hij ook verblijf in jouw leven? In jouw hart? Is er een moment gekomen dat je heel eenvoudig gezegd hebt, Heer Jezus, kom in mijn hart wonen. Ik stel mijn leven voor u open. Ik wil u beter leren kennen. U bent mijn Messias. U bent mijn redder. U bent mijn verlosser. Heer Jezus, neem intrek in mijn leven. Waar houdt gij verblijf? En weet je voor jezelf heel zeker, zoals je hier vanmorgen zit, dat Jezus ook in jouw hart gekomen is? Want de tijd is nabij. Het moment breekt heel spoedig aan dat er geen tijd meer is. Dat de genadetijd voorbij is. En dat je dan voor jezelf heel zeker moet weten dat je de Heer Jezus aanvaard hebt. Zoals er in Johannes 1 vers 12 staat, doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods, hun die in zijn naam geloven. Als je Jezus niet aanneemt, dan ben je verloren. Verloren voor eeuwig. Alleen als je Jezus aanneemt als jouw verlosser, als jouw zaligmaker, als hij in jou mag wonen, bij jouw verblijf mag houden, dan ben je behouden. En wat zou toch zonde zijn als je jaren hier komt terwijl hij in ons midden is, zoals Johannes de Doper zegt, en hem niet kent. Dat is toch zonde? Hij is hier. En hij wil graag in jouw leven komen wonen. En dan nodigt hier Jezus hen heel eenvoudig uit met het antwoord in vers 40. Hij sprak tot hen, kom en gij zult het zien. Kom en gij zult het zien. En niet in een andere volgorde. Hij nodigt ons uit om te komen. En wat geweldig, als we bij hem komen, dan mogen we het zien. Dan mogen we het ervaren. Dan mogen we hem echt leren kennen zoals hij is. En dan staat er ook zo prachtig in het stukje. En zij bleven die dag bij hem. Wat een dag zal dat geweest zijn. Ik denk dat als hier staat de volgende dag stond Johannes daar weer met zijn twee discipelen. Dat Johannes eigenlijk net het begin van de dag was. En dat hij gelijk tegen die twee discipelen zei, kijk, daar gaat hij. Daar moet je zijn. En dat die twee discipelen gelijk achter de Heer Jezus aangingen. En dat ze misschien wel de hele dag gebleven zijn. Er staat wel iets van, en het was omstreeks het tiende uur. Wat exact hè, is in Johannes daar. Terwijl het al tientallen jaren geleden gebeurd was. Toen Johannes pas begon te schrijven. Hij schreef dit pas aan het einde van zijn leven. De geest van God heeft het hem ingebracht. En als hier staat het tiende uur, dan heb je het over 4 uur 's middags onze tijd. Nou, dat is een mooie dag. Een mooie dag dat de twee apostelen, Andreas en zoals ik het zie, Johannes, daar die dag bij hem geweest zijn. Het was een dag met een gaatje. Het was een dag met een randje, een gouden randje. Het zijn de mooiste dagen die er zijn. Ze bleven daar bij Jezus. En zo mogen we elke dag met Jezus leven. En elke dag hem beter leren kennen. Voor Johannes en Andreas was het. Hij was niet meer de rabbi, maar hij was de Messias. Niet meer een rabbi, maar de Messias. Nou, het thema in deze cyclus van voor dit jaar is hem kennen en bekendmaken. En weet je, als je zo'n ontmoeting gehad hebt met Jezus, als je Jezus zo hebt leren kennen, dan ga je hem ook bekendmaken. En dan staat er zo mooi hier in het stukje, in vers 40. Ze bleven die dag bij hem, en het was omstreeks 10:00 uur. En Andreas, de broeder van Simon Petrus, was één van die twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. En dan staat er in vers 42, en deze vond eerst zijn broer Simon. En zeiden, we hebben de Messias gevonden. En hij leidde hem tot Jezus. Wij hebben hem gevonden, maar heeft u ook andere mensen gevonden? Heeft u ook andere mensen gevonden? Die ook Jezus mogen leren kennen? We zijn nou, december begint bijna. We hebben allerlei kerstacties. We willen mensen bereiken met het evangelie. En weet je, dan moeten we niet gelijk heel ver wegkijken. Maar heel dichtbij. Zijn eigen broer. Zijn eigen broer. Het is soms wel het moeilijkste hoor. Om je eigen familieleden tot Jezus te leiden. Je eigen zoon. Ik ben ontzettend dankbaar dat wij als ouders onze eigen kinderen tot de Heer Jezus mochten leiden. zijn de mooiste momenten die je mee kan maken in je leven. Ouders onder ons. Opa's onder ons. Oma's. Wat is mooi als je je eigen kinderen, je eigen kleinkinderen, tot Jezus mag leiden. Maar dat kan alleen als je eerst Hem gevonden hebt. Als eerst Hij gegroeid is in je leven. Als je Hem hebt leren kennen zoals Hij is. Dan ga je ook anderen tot Jezus leiden. En deze Andreas, dat is een prachtig voorbeeld. Als eerste leidde hij zijn eigen broer tot Jezus. U heeft misschien nooit gehoord van de broeder die Billy Graham tot geloof geleid heeft. Ook een hele bekende prediker. En toen Billy Graham hem hoorde preken, toen zei hij, ik kan niet preken. Maar deze broeder, die heeft Billy Graham tot geloof mogen leiden. Wat geweldig, hè? Dat deze mensen er zijn. Ik ben heel blij dat er iemand is geweest die mij tot Christus geleid heeft. Geloven, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat God jou, u, wil gebruiken om anderen tot Jezus te leiden. Misschien kan hij dat de komende week doen. Misschien met je eigen broer, of met je eigen moeder, of je vader. Misschien wel met je collega. Hij leidde hem tot Jezus. Maar dat kan nogmaals alleen als je zelf vol bent van wie Jezus is. Als je hem gevonden hebt. En als hij alles voor jou betekent. Hij leidde hem tot Jezus. En van Andreas lezen we ook later dat hij in Johannes 6 een jongetje met 5 broodjes en 2 visjes naar de Heer Jezus leidt. Jong en oud. Hij leidde hen tot Jezus. Op je werk. In het onderwijs. Als schooljuf. Als meester. Als leraar. Je kunt mensen tot jongens en meisjes tot Jezus leiden. Dat is het belangrijkste wat er is. Je kunt ze een heleboel kennis vergaren. Maar het belangrijkste is, ze leren de Heer Jezus kennen. En weet je, dan is het wel heel mooi dat hier de eersten zijn die tot discipel van de Heer Jezus geroepen werden. Maar het waren nog geen apostelen hoor. Want deze 6 mensen, Andreas, Petrus, Johannes, Jacobus, Filippus en Nathanael, de helft van de apostelen. Deze 6 mensen gingen hier Jezus volgen, toen Jezus naar Galilea terugging. Maar in Galilea is Jezus ze ook alweer kwijtgeraakt. Want in Galilea lees je op een gegeven moment dat er Jezus langs het meer van Tiberias liep. En dan zag hij 2 jongens aan het vissen. En die zei, kom, laat je netten los. Daar werden ze weer opnieuw geroepen. En ook Jacobus en Johannes. Weet je, dat is soms een heel proces. De eerste ontmoeting met Jezus als discipel. En voordat er eenmaal dat moment komt dat Jezus de hele nacht doorgebracht heeft in gebed. En dan staat er, hij 's morgens vroeg, wees hij onder zijn vele discipelen 12 apostelen aan die hij tot apostel riep. Een discipel is nog geen apostel. En dan zie je hier dat er een heel proces nog gaande is. Van de eerste ontmoeting totdat uiteindelijk de Jezus zegt, je bent mijn apostel. Ik wil jou uitzenden. Ik wil jou gebruiken. Nou, misschien heb je die eerste ontmoeting wel eens gehad met de Jezus. En misschien ben je weer helemaal teruggevallen in het vissen. In allerlei andere dingen. En is de Jezus weer een beetje op de achtergrond gekomen. En komt er weer zo'n moment dat God je, de Jezus als het ware, weer bij de kladden grijpt. En zegt, kom op joh, ik heb je nodig. Ik wil je gebruiken, ik wil je inzetten. Zoek de dingen die boven zijn. En dan kan het daarna nog wel eens een keer gebeuren dat je weer wegzakt en dat de Heer weer opnieuw pakt. Maar uiteindelijk komt hij tot zijn doel met deze Andreas en Petrus en de andere apostelen. En gaat hij ze gebruiken. Een groei, een proces. Ze werden geroepen door de Heer. Zie het Lam Gods. En ze volgden hem. Waar het Lam ook ging. Laten we vanmorgen ook die beslissing nemen. We hebben het Lam gezien. We hebben er Jezus gezien. En elke keer wordt er weer gewezen op hem. Bent u bereid om in beweging te komen? Om niet te blijven zitten, maar in beweging te komen te zeggen, ja, Heer Jezus, ik wil u volgen. En ik wil u zoeken. Ik wil bezig zijn met het steeds beter leren kennen van Jezus, zodat hij mij gaat gebruiken, zodat anderen hem mogen vinden. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. 462 uit de bundel Opwekking. Het is ook een antwoord op dat wat we vanmorgen gehoord hebben. Om altijd maar weer bezig te zijn met zoveel andere dingen, is het zo goed om tijd te nemen om aan de voeten van Jezus te zitten. 462 uit de bundel Opwekking. Zullen we samen de Heer gaan danken. Vader in de hemel, wil u heel hartelijk danken dat eens de hemel geopend werd en dat u uw Zoon, de Jezus, naar deze wereld liet komen. Heer, en er is een groot verlangen in ons. Wat zoekt gij? Heer, om u beter te mogen leren kennen. Waar houdt gij verblijf? En ze bleven die dag bij hem zijn. We hem mogen leren kennen. Hem kennen en bekendmaken. En in Jezus, wat is het geweldig dat we u in de eerste plaats mogen kennen als het Lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Heer, er wordt zo anders naar Jezus gekeken. Jezus die ons leven gelukkig maakt. Jezus die zorgt dat het allemaal voorspoedig gaat in ons leven. Jezus de welvaartsbrenger in ons leven. Nee, Jezus het Lam van God. Dat de zonde de wereld wegneemt. Zo kwam u in deze wereld. Heer Jezus, wat geweldig dat we het Lam mogen volgen. En wie volgde nu een Lam? Zo kwetsbaar. Zo nederig. Heer Jezus, we willen u volgen. In alle nederigheid, in alle zachtmoedigheid en van u leren. Ze volgen het Lam waar het ook naartoe gaat. Heer, voor Andreas betekent dat lichamelijk de dood. Voor heel veel broeders en zusters in landen waar het verboden is om te geloven, betekent dat inderdaad gevangenschap. Het betekent zelfs voor sommigen de dood, ontbering, armoede. En toch, ze volgen het Lam. Heren, zo willen we ook vanmorgen op die uitnodiging ingaan. Zie het Lam Gods en we willen u volgen. U volgen waar u ook gaat. Heren, en dan zegt u ook zelf, als u mij wilt volgen, dan moet je jezelf verloochenen. Dan moet je je kruis op je nemen. En dan moet je bereid zijn om alles achter je te laten. Heer, dat viel niet mee voor Andreas. Dat viel ook niet mee voor de andere apostelen. Heer, maar dank u wel. Dat als wij u volgen, dat u ons dat geeft wat we nodig hebben. Heer, zo wil u steeds beter leren kennen. En wilt u ons de komende week ook zo volmaken van uzelf, dat we inderdaad anderen mogen vinden en hen mogen zeggen, we hebben de Messias gevonden. We hebben de Heer Jezus gevonden. Heer, dank u wel voor wie u bent. Heer, dank u wel voor deze morgen. En wil u bidden, Heer, wilt u dat wat we vanmorgen gehoord hebben in uw woord uitwerken in ons persoonlijk leven. Ons volmaken van u, Heer Jezus. En dat we een overlopende beker van u mogen zijn. Zodat andere mensen mogen ontdekken wie u bent. En dat we u bekend mogen maken. Aan onze mensen om ons heen, onze familieleden, onze collega's, mensen die u ons toevertrouwd heeft, jongens, meisjes. Heere, wilt u ons daartoe gebruiken om u bekend te maken. Dank u wel daarvoor. Ik wil u vragen, wilt u ook straks met ons meegaan naar huis? Ons ook zegenen, ons een gezegende zondag geven. Heer, het is uw dag. Het is de dag van de Heer. En ik wil u ook bidden ook voor vanavond, Heer, als we een bijzondere dienst hebben over uw beloften. Waar blijft dat? Waar komen die uit? Heer, dat we mogen zien in welke tijd we leven. Heer, wilt u ons dan ook een hele fijne zondagavond geven? We vragen dat alles uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. En dat zijn de drie coupletten van lied 994... Aanschouw de schepper van het heelal. De eerste twee coupletten zingen we voor de zegenbeden. En het laatste couplet staande na de zegenbeden. Lied 994. En tijdens het voorspel en de eerste twee coupletten zal er nog een collecte gehouden worden voor het onderhoud van de gebouwen. Laten we heen gaan met God zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, tot het moment zal aanbreken dat Jezus zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.